Lieve mensen, ik heb hier bij me het levende woord van de levende God. Ja, misschien zegt u, ik had ook niet anders verwacht. En ik heb wel vaak gezegd, het vlees geworden woord, de Heer Jezus, en het geschreven woord, de Bijbel, dat is één en dezelfde. En we leven in een tijd vandaag dat er een ongelooflijke kritiek losbarst op het woord van God en dus indirect op de persoon van de Heer Jezus. Mijn vrouw Carla en ik, we mogen meer dan 40 jaar de Heer Jezus kennen als onze persoonlijke redder en verlosser. En wij hebben in ons leven gemerkt dat het woord van God betrouwbaar is. Tot op de dag van vandaag. En dat zal het blijven, naar mijn diepe overtuiging. De Heer Jezus heeft gezegd in Johannes 14. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. Dat wil zeggen, lezen en ook gehoorzamen. Want lezen is één, horen is één, maar gehoorzamen is twee. Ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft. Dat u mee kunt lezen. Want het gaat er niet om wat ik zeg, maar het gaat erom wat God in zijn woord zegt. En dat u ook over kunt brengen aan degene die thuis zijn, die niet konden of niet wilden of die u van de week tegenkomt, wat de Heere tot u gezegd heeft. Want daar gaat het om. Zorg toch, zegt een oud lied, dat ieder het weet. En niet zoals die vrouw, die naar de zondagmorgen naar de kerk ging, haar man had niet zoveel zin. En die ging niet mee en ze kwam thuis. Toen zei hij, nou, was het een goede dienst? Ja hoor, hele fijne dienst. Waar heeft de dominee over gesproken? Nou, hij had het over de zonde. Wat zei die ervan? Nou, hij was er tegen. En meer zei ze niet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar de bedoeling is dat u door gaat geven wat de Heere vanmorgen tot u door zijn woord en geest te zeggen heeft. Lieve mensen, we zijn er, en ik ben er diep van overtuigd, we leven in de eindtijd. Om het nog concreter te zeggen, we leven vlak voor de opname van de gemeente. Ik denk dat dat hier wel vaker gezegd is. Alleen je moet altijd vreselijk oppassen over dingen die je vaak hoort, dat je er niet aan gaat wennen. Ik las onlangs in de krant, evangelische christenen in Nederland laten massaal de leer van de eschatologie, dus de leer van de eindtijd, laten ze los. En dat is bijzonder triest. Omdat we in een tijd leven waarin alles in vervulling gaat. Als de Heer Jezus in zijn bekende profetische redes in Matthäus 24, Marcus 13 en Lucas 21, dan spreekt hij over de eindtijd, over de dingen die gaan komen. En in een ander gedeelte zegt hij tegen de geestelijke leiders van Israël, en hij verwijt ze het eigenlijk, dat ze geen zicht hebben op de tijd waarin wij leven. En ik moet u eerlijk zeggen, als je zo door het land trekt, en dat doen we veel, Carla en ik, het verbaast mij elke keer weer dat ook in evangelische kringen absoluut veel mensen zijn die echt geen zicht hebben op de tijd waarin we leven. En dan denk ik, je hebt de krant toch, je hebt de Bijbel in de eerste plaats, je hebt je ogen. Isaac da Costa, de man van het nadere ravijn, heeft ooit eens gezegd, er komt een tijd dat je de krant naast de Bijbel kunt leggen. Maar ik zeg er dan altijd onmiddellijk bij, je moet niet de krant op de Bijbel leggen. Want dan lees je alleen de krant maar. En hij bedoelde ermee te zeggen natuurlijk, dat er een tijd komt dat je gewoon in het nieuws kunt zien in welke tijd we leven. Er staan meer dan 10.000 teksten in de Bijbel. Die gaan over de komst van de Heer Jezus en over het komende vrederijk. Dat is meer dan 25% van de Bijbel. Dat kun je toch maar niet wegmoffelen. En doen alsof het er niet staat. En toch gebeurt dat. Aan de lopende band. Die teksten staan natuurlijk in het Nieuwe Testament, dat zal u begrijpen. maar ze staan ook in het Oude Testament. En zelf staan ze in de psalmen. Ik wil vanmorgen de psalmen met u lezen. U weet, er zijn verschillende soorten psalmen. Je hebt herderlijke psalmen, denk maar aan psalm 23. Je hebt leerpsalmen, je hebt boetepsalmen, David, hè, psalm 51. Je hebt profetische psalmen, psalm 22, waar al profetisch gesproken wordt over het lijden en sterven van de Heer Jezus. En je hebt ook messiaanse psalmen. Nou, één zo'n messiaanse psalm wil ik met u lezen. En dat is psalm 2. Die wil ik dus graag met u lezen. Het is maar even voor alle duidelijkheid. Maar ik lees u in de NBG-vertaling. Psalm 2. En daar staat boven, in mijn vertaling althans, de messiaanse koning. Waarom woelen de volkeren en zinnen de natieën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Dus de Heer Jezus dus. En wat roepen ze dan? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Maar dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, Jeruzalem dus, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal u volken geven tot uw erfdeel en einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, of mensen mag je ook lezen, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de zoon opdat hij niet toorne en gij onderweg niet ten gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij hem schuilen. Als u goed meegelezen hebt, dan heb u gemerkt dat deze psalm uit 12 versen bestaat, maar steeds uit een pericoopje van 3 versen. Dus er staan 4 pericoopjes in, gedeelten van 3 versen. En elk pericoopje heeft naar mijn overtuiging een boodschap voor ons vandaag. In het eerste pericoopje zien we een spreken van de wereld. In het tweede pericoopje een spreken van God zelf. Ik kom daar zo op terug. In het derde pericoopje een spreken van de Zoon, van de Heer Jezus dus. En in het laatste pericoopje een spreken van de Geest van God, van de Heilige Geest dus. Lieve mensen, ik heb het eigenlijk al even gezegd, we leven vandaag in apocalyptische of profetische tijden. Je moet bijna wel stekenblind zijn als je niet gaat zien vandaag dat God bezig is de laatste bladzij van onze wereldgeschiedenis te schrijven. We krijgen een massa van signalen elke dag die God naar mijn diepe overtuiging geeft van de tijd waarin we leven. Je hoeft maar even naar het journaal te kijken. Afrika, Azië, de Balkan, het Midden-Oosten. En een schala van tekenen van deze tijd trekt aan je voorbij. Alleen de vraag is, zien we het ook? En ik constateer regelmatig dat velen het niet zien. En dat is zeer triest. Maar dan denk ik aan de andere kant, en dan spreek ik ook tot Christen. Dat moet toch opvallen vandaag. We leven in apocalyptische tijden. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ik hoor niks. Of je kunt ook zelf zeggen, ja, maar ik wil niks zien. Trouwens, de Bijbel spreekt er ook voluit over. Maar goed, je kunt natuurlijk de Bijbel dichtlaten en het doen alsof het er niet staat. Of zoals mensen wel eens tegen me zeggen, ach broeder, dat was al eeuwen zo en dat zal nog wel 1000 jaar duren. Ja, dat kan je natuurlijk ook zeggen, maar ik denk dat dat niet realistisch is. Het is ook niet waar. Maar als je je ogen en de oren de kost geeft, dan moet je toch gaan zien dat de koning komt. Dat zou ik als thema over de overdenking willen zeggen. De koning komt. En als je goed luistert in heel het onrustige wereldgebeuren, dan kun je als het ware de voetstappen horen van de komende koning. Maar dan moet je wel luisteren. Wat heeft de Heer Jezus gezegd in Lucas 21? Let op de vijgenboom, het beeld voor Israël, en heeft hij erbij gezet, en op al de andere bomen. De volkerenwereld, die in rep en roer is vandaag. En als wij als christenen willen weten hoe laat het is op Gods klok, dan moet je opletten wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En dan moet je opletten wat er in de wereld gebeurt. Ik zei dus net al, een vierlei spreken. Het eerste stukje, sorry, ik ben van de week een beetje verkouden geworden. Dat kan blijkbaar ook nog midden in de zomer. Het eerste stukje, dus de eerste 3 versen. Waarom woelen de volkeren en waarom zinnen de natiën op ijdelheid? Je zou het met andere woorden kunnen zeggen, waarom is het toch zo onrustig in de wereld? Waarom is het zo'n chaos? Waarom loopt het zo gigantisch uit de hand? Dat zeggen niet alleen gelovigen, dat hoor ik ook in toenemende mate van ongelovigen. Waarom zoveel vredeconferentie? En die vrede die komt maar niet. Sterker nog, die is verder verwijderd dan ooit. Natuurrampen aan de lopende band. Criminaliteit toenemen. Oorlogen, honger. Waarom loopt het zo gigantisch fout in de wereld? Daar kun je als christen maar 1 antwoord op geven. Omdat de mensheid, God haar schepper, dood verklaard heeft. We hebben hem niet meer nodig, zegt men dan. We regelen het allemaal zelf wel. We hebben hem verbannen naar de rand, als hij daar nog zou zijn, van onze samenleving. Waarom woelen die volken en zinnen de natie op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slachtorde en de machthebbers spannen samen. Het is rebellie, een samenspannen tegen wie? Nou, dat staat er in vers 2. Tegen de Heer en zijn gezalfde. Tegen de levende God, de schepper van alle dingen. En tegen zijn Zoon, Jezus Christus. En wat roepen ze dan? Laat ons hun banden verbreken, we willen ons bevrijden van die God. We willen zelf koning zijn, we willen autonoom zijn. We maken zelf de dienst wel uit. Wij vertellen wel wat goed en wat kwaad is. Een andere vertaling van vers 3 zegt, laten we de boeien verbreken. En ons bevrijden uit de slavernij van die God. Alles is zo relatief geworden. Er is geen absolute waarheid meer. Wat jij vindt dat goed is voor jou, dat moet jij vooral doen. Maar laat mij dan doen wat ik goed vind. Dat is een beetje de redenatie vandaag. De mensheid is al zo progressief geworden, dat abortus en euthanasie als een recht zijn gaan beschouwen. Daar hebben wij recht op. Een wereld, een spreken van de wereld, zou ik dat eerste pericoopje willen noemen. Een wereld die God niet kent. Maar die zijn eigen regels gesteld heeft. Met alle gevolgen van dien. Toen een aantal jaren geleden, 5, 6 jaar geleden, de Europese grondwet moest getekend worden in Rome, weet u dat nog, in zo'n grote zaal. Er moest er nog 1 ding gebeuren. Er stond namelijk nog een beeld van keizer Constantijn de Grote. En u weet, het was de eerste christenkeizer. En die moest nog eerst weggehaald worden, want alles wat nog aan het christendom herinnerde, moest vooral verdwijnen. En zo heeft de Europese Unie met vlag en wimpel het humanisme binnengehaald. Precies hier wat Psalm 2 zegt. Laat ons hun banden verscheuren. We willen vrij zijn. We willen het zelf allemaal wel uitmaken. En vandaag zien we waartoe dat geleid heeft. We leven in een tijd van een steeds driester en doller optreden van de zogenaamde homo-lobby. Je kan bijna geen krant meer opslaan of geen televisieprogramma zien, maar het gaat erover. Maar dan meestal niet zoals God het in zijn woord gezegd heeft. Nee, zoals wij mensen het uitgemaakt hebben en vinden dat het moet zijn. Kerken zegenen homohuwelijken in. Alles moet toch kunnen. Als het maar met de band der liefde gebeurt, zeggen we dan. Politieke leiders komen er openlijk vooruit, zoals de vice-minister van Buitenlandse Zaken, minister en vice-president Dr. Westerwelle in Duitsland. En de hoofdrolspeler van de beroemde film The Lord of the Rings, Ian McKellen, die er openlijk voor uitkomt dat hij een praktiserende homoseksueel is, scheurt overal waar hij komt als protest dat gedeelt uit de Bijbel waar God een andere mening heeft over deze dingen. U weet wat daar staat misschien in Leviticus 18. Gij zult geen gemeenschap hebben met iemand van het mannelijk geslacht zoals men gemeenschap heeft met een vrouw. Een gruwel is het mij, zegt God. En dat scheurt hij overal waar hij komt, scheurt hij dat uit de Bijbel. Want dat is voor hem niet meer van toepassing. Zo wordt het woord van God met de voeten getreden. Wat valt mij steeds weer op, ook dat ook christenen steeds meer beïnvloed worden door het denken van deze wereld. Neem nou bijvoorbeeld crematie. Ik zei laatst tegen mijn vrouw, bijna niemand gaat ermee naar het kerkhof, ze worden bij ons, en dan praat je over, ik kom uit Kampen. Nou, dat was vroeger het mekka van de protestanten, weet u dan nog, zoveel kerken waren er. Ja, wel wat minder geworden, maar goed. Je had twee theologen zo scholen, daar kwam de wijsheid vandaan, dachten ze. Maar het valt mij steeds meer op hoeveel mensen onder het invloed van het liberaal-humanistisch denken in Nederland ook meegaan met het werelds denken. Moedwillig verbranden van je lichaam was altijd nog een beeld van het oordeel van God. Koning Jozua, de koning van de opwekking in het Oude Testament, liet de lichamen van de Baalpriesters die gestorven waren weer opgraven en alsnog hun beenderen verbranden. Als een bijzonder oordeel van God. Vuur is in de Bijbel altijd een beeld van het oordeel van God. Als een dochter van een priester overspel gepleegd had, dan werd ze gestenigd. En als bijzondere straf van God werd haar lichaam daarna verbrand. Terwijl dat normaal nooit voorkomt. Maar God zei, ze was een priester, een dochter van een priester. Ze had een voorbeeldfunctie en diende als zodanig gestraft te worden. Het woord van God is niet veranderd. Mensen zijn veranderd. En we moeten zo oppassen als christenen dat we niet meegaan met het wereldse denken wat vandaag plaatsvindt. Je moet altijd maar denken aan dat Lutherlied. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Ook vandaag niet. God meent wat hij zegt. En God doet wat hij zegt. De dwaze mens die denkt dat hij alles kan regelen zonder God. Dood, leven, schepping, de natuur. Maar we hebben de afgelopen winter gezien. God die stuurt een paar sneeuwbuien en het hele Europese verkeer is in de war. Of God die laat een berg spuwen op IJsland. En er kan bijna geen vliegtuig meer de lucht in. En toch denken we dat we alles kunnen regelen. Wat zijn er van die prikken die de Heer geeft, alsof hij wilde zeggen, zie wel dat ik alles in mijn hand heb, dat jullie niks kunnen regelen. En toch denken ze dat. Een paar jaar geleden was er op de televisie een interview met Dr. Richard Seed, Amerikaanse wetenschapper, die zich bezig hield en nog houdt met klonen. Hij zei, we hebben dieren kunnen wel klonen, zei hij. Maar mijn levenswerk is om mensen te klonen. En we schieten al aardig op. En zij die erachteraan. God maakt de mensen naar zijn beeld. En wij zullen zometeen mensen maken naar ons beeld. Dat is de arrogantie van de mens ten top. Maar ik zie in dat eerste stukje, zie ik een duidelijk spreken van een wereld zonder God. Het tweede stukje, daar spreekt de Heere zelf. Want je kunt je namelijk afvragen, ziet de Heere dat dan allemaal niet? Dat vraag ik vaak ongelovigen, hè? Waar is nou die God van jullie? Ziet de Heere het niet? Ja, de Heere ziet het wel, want wat staat er in vers 4? Die in de hemel zedert lacht, de Heere spot met hen. De Heere laat het nog even gaan. Hij laat nog toe dat zijn naam belasterd wordt, ook in Nederland via radio en televisie. Hij laat nog toe dat zijn naam vervloekt wordt. Je mag alles over God en over de Heer Jezus zeggen. Geen enkel probleem. Alleen als je iets over de islam vandaag zegt, dan heb je wel problemen. In die tijd leven wij. De Heere zwijgt nog. Waarom dan? In Sefanja staat, God zwijgt in zijn liefde. God laat zich nog belasteren omdat er nog genadetijd is. God wil nog mensen redden, ook vandaag. Want daarvoor kwam de Heer Jezus, om zijn bloed en leven te geven. Tot de verzoening van onze zonden. Niemand heeft recht van ons op de hemel. Sterker nog, we waren er nooit gekomen. Als hij niet gezegd had, Vader, hier ben ik om uw wil te doen, zend mij. Dat is voor mij nog altijd na al die jaren het wonderen van het evangelie. Ja, zijn liefde zocht mij, zegt een oud lied. En zijn bloed, dat kocht mij. Ik hoop dat u allemaal weet, zoals u hier zit of meeluistert, dat u gered en gereinigd en gekocht bent door het bloed van Jezus Christus. Geen andere prijs pleitgrond hebben wij. Niets maakt naar hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf voor u en voor mij. In die tijd leven we nog steeds. En daarom zwijgt God. Maar ik geloof dat zijn zwijgen ten diepste zijn spreken is. Kom tot mij alle die vermoeid en beladen zijt. Want ik zal je rust geven. God zwijgt. Als ook vandaag weer zijn heilig woord wordt ontkracht, zelfs op kansels. Door een predikant in Zeeland die niet eens in God gelooft. En elke zondag over God staat te praten. Hoe krijg je het voor elkaar? Hoe krijg je het in vredesnaam voor elkaar om over iemand te spreken waar je niet in gelooft? God zwijgt nog. Als tienduizenden van zijn kinderen moeten lijden. Vorig jaar zijn er 165.000 christenen in de wereld vermoord om het geloof in de Heer Jezus. God zwijgt nog als het bloed van de Heer Jezus door vrijzinnige theologen belachelijk wordt gemaakt. God zwijgt nog als zo langzaam heel de wereld op zijn oude volk Israël aankomt. En door iedereen in de steek wordt gelaten. Ook in toenemende mate helaas door Nederland. En ik schaam me daarvoor als Nederlander. De Heere laat het nog even gaan. God zwijgt in zijn liefde. Maar binnenkort gaat de Heere spreken. En wat zegt hij dan in vers 6 staat dat... Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, Jeruzalem en heilige berg. Heel de wereld bemoeit zich met Israël. Weet u wat ik zo mooi vind wat er in de Bijbel staat? Dat God zegt in Psalm 132, Jeruzalem is mijn stad. Niks van jullie. En in Leviticus 25, Israël is mijn land. En in Genesis 12, de Joden zijn mijn volk. Het is van de Heer, van niemand anders. Het staat echt in de Bijbel, hoor. Waarom is toch de hele wereld tegen dat kleine volkje van pakweg 6 miljoen inwoners? Waarom de haat tegen dit volk? Waarom wijst de wereld Israël af? Waarom reageert de wereld woedend als ze eigen burgers probeert te schermen? Mag dat alsjeblieft? Waarom geeft ze niet of nauwelijks als in Nigeria, of in de Soedan of in Indonesië 10.000 christenen worden afgeslacht? Daar lees je nauwelijks wat over. Waarom dit selectieve gedrag van de anti-Israël media? Ik heb meer dan 26 jaar in dat omroepwereldje gewerkt. Ik weet zo'n klein beetje wat er aan de hand is. Maar ze zijn per definitie tegen Israël. Waarom? Lieve mensen, omdat Israël een zichtbaar teken is van de levende God. Omdat elke Jood een bewijs is van het bestaan van de God van Israël. En omdat de duivel die daarachter zit, drommels goed weet dat de koning van Israël spoedig komt. En dat zijn dagen geteld zijn. Daarom wijst de wereld Israël af. Omdat ze de God van Israël afgewezen heeft. En daarom is het geen politiek probleem, het is een geestelijk probleem. Waar de vijand van God en mens achter zit. Weet u, de dingen zijn zo krom vandaag. Als het om Israël gaat. De hele wereld was in rep en roer, ook Nederland. Toen Israël dat hek zette. Dat kon niet en dat mocht niet en dat is geen manier van doen. Enfin, u hebt al die kreten wel gehoord. Toen Mexico zo'n hek bouwde, hoorde je er niemand over. 50 kilometer lang. Toen Pakistan zo'n hek bouwde, met dezelfde bedoeling, 1500 kilometer lang, hoorde je er een mens over. Maar dat door dat hek in Israël de terreuraanslagen met 80% verminderd zijn, dat vergeet men dan maar even. Begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat Israël alles goed doet. Zeker niet. Geen land doet alles goed, Nederland ook niet. Die kan er ook wel van. Maar waarom heeft de Nederlander en ook vele christenen zo'n vertekend beeld van de hele situatie in Israël? Ik denk omdat ze te veel in de krant lezen en te weinig in de Bijbel. Dr. Stuart Cohen is 12 jaar adviseur geweest van de Nederlandse hervormde kerk in Jeruzalem. En hij zei een tijdje geleden in een interview in het Nederlands Dagblad: de Nederlandse media zijn wat de informatie uit Israël betreft gehersenspoelde Palestijnse propagandisten. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn zijn woorden. Iemand die weet waar hij over praat. Maar weet u, lieve mensen, wat wij vandaag beleven, daar, de woorden van de Heer Jezus uit Matteüs 24. Gij zult, en heeft hij het over Israël. Gij zult door alle volken gehaat worden. Waarom? Om mijn naams wil. Daar gaat het om. Het gaat om, ook niet, uiteindelijk ook niet om Israël. Het gaat om de God van Israël. En daarom is dat stukje wat ik u net las. Een spreken van God zelf. Als u een beetje aan Bijbelstudie doet, dan weet u dat er in Ezechiël 38 en 39 gesproken wordt over de aanval van de koning uit het noorden met zijn vazallen richting Israël. Een rabbijn zei laatst in een krant interview: we zien de contouren van deze tijd naderen. En hij vertelde ook waarom. Olie wordt binnenkort het grootste wapen van onze maatschappij. Alles valt of staat met olie. Je kunt niet zo gek bedenken of daar zit olie in verwerkt vandaag. Zelfs in uw voeding, in uw kleding, in uw schoenen, weet ik al. Zelfs in uw tandpasta. Wist ik ook niet, hoor. De wereld gebruikt op dit moment 90 miljoen vaten olie per dag. En binnen 5 jaar zal dat 125 miljoen vaten per dag zijn. En als u dan bedenkt dat 70 tot 80% van onze olie komt uit het Midden-Oosten, Rusland en Iran. Dan gaat u het op begrijpen. dat Rusland en zijn vazallen binnenkort Israël op de knieën kunnen krijgen. En de hele wereld op de knieën kunnen krijgen. Want als je geen olie meer hebt, ja, dan is het afgelopen. Dan kun je niks meer. Dan heb je geen brand, dan heb je geen gas, dan heb je helemaal niks meer. Kun je niet meer rijden. En daarom zei die rabbijn, de contouren van Ezekiel 38 en 39 worden steeds meer zichtbaar. Lieve mensen, we leven in een tijd dat we de signalen van God, ik zou bijna willen zeggen, dat moet je niet doen, met de ogen dicht kunnen zien. En daarom is het tweede pericope een spreken van God zelf. God zegt, ik heb een plan met Israël. Ik heb een plan met deze wereld. Ik heb een plan met de gemeente. En het zal alles moeten komen tot verheerlijking van mijn Zoon Jezus Christus. Hij heeft het gezegd bij de doop in de Jordaan, bij de verheerlijking op de berg. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Het gaat komen tot de verheerlijking van de Heer Jezus. De koning komt. De koning is aanstaande. Ik noem nu nog een derde spreken en dat staat in de versen 7 tot en met 9. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. En daar lees ik uit een spreken van de Heer Jezus. Want die grote koning die komende is, als onze redder en verlosser, die ooit gezegd heeft, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Er was een gesprek in de hemel. Dus de God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En men heeft een plan daar gemaakt voor de verlossing van de mensheid. Die ten dode was opgeschreven. En toen klonk de stem van de Zoon, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Zend mij. En toen kwam de Heer Jezus, het wonder van het evangelie. Terwijl hij wist wat hem te wachten stond. Vernedering, spot, smaad, hoon, lijden. En die verschrikkelijke kruisdood. En toch wilde hij het doen. Omdat hij u en u en jij en u en mij zo ontzettend lief heeft. Dat is een liefde die kan je niet begrijpen. Dat is een heel andere vorm van liefde dan die wij er tegenwoordig van maken. God is liefde, de agape, de goddelijke liefde. Een liefde die geeft, een liefde die niet vraagt. Een liefde die geeft. God gaf zijn zoon. Liefde, o zo groot. En lang voordat de wereld bestond, lang voordat u er was, had God dat geweldige verlossingsplan klaar liggen. Om de mensheid van de eeuwige dood te redden. De Heer Jezus bracht verzoening tot stand tussen een heilige God en een totaal verdorven mensheid. En toen hij aan het kruis hing, werd het 3 uren donker. En toen riep hij het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is de enige keer dat de Heer Jezus vroeg waarom. Wist hij dat er niet? Oh ja, ik ben ervan overtuigd dat hij het wist. Waarom dan? Op dat moment werd de zonde van de hele wereld, van u en mij, nou dat van mij was al zo'n berg, werd op de Heer Jezus gelegd. Was dat volmaakte lam. En toen kon God zelfs zijn vader die hele troep van u en mij niet meer aanzien. En toen moest hij zijn aangezicht afwenden. Toen werd het donker opgeopend daar. Pikken donker. Hij werd van God verlaten, omdat u en ik nooit meer van God verlaten zouden zijn. Dat is het wonderen van het evangelie. Maar God is ook een heilig God en dat wordt vandaag wel eens vergeten. U en mijn zonde maakten het nodig dat de Heer Jezus kwam. Iemand die geen zonde gedaan heeft. En wat staat er in vers 8 dan? Hij sprak tot mij, vers 7, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt, of opgewekt mag u ook lezen. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, en einde der aarde tot uw bezit. Straks zal God het oordeel aan de Zoon geven, staat er. Alleen allen die hem kennen, persoonlijk, zullen niet geoordeeld worden. Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan geen veroordeling meer, hoort u het goed, voor hen die in Christus Jezus zijn. Als de Heer Jezus binnenkort terugkomt, dan zal hij de wereld gaan regeren vanaf de troon van David in Jeruzalem. Vandaar die strijd om Jeruzalem. De duivel weet dat. En die hitst de volkeren op. De duivel weet dat de Heer Jezus gauw komt. Hij gelooft het woord van God letterlijk, hoor. Ik kan even een heleboel christenen niet zeggen vandaag. Hij wel. Waarom heeft de hele wereld plotseling belangstelling voor Jeruzalem? Waarom willen de moslims ineens Jeruzalem? Terwijl ze er 1800 jaar niet naar omgekeken hebben. Dat is de geschiedenis. Het wordt zelfs niet één keer in de Koran genoemd. Ja, dat zeggen ze wel, maar dat is niet waar. Jeruzalem wordt alleen al 854 maal genoemd in het Oude Testament. En dan heb ik het nog niet eens over het Nieuwe Testament. En Psalm 132 zegt, ik noemde het u straks al. Daar zegt God, ik wil zelf straks wonen in Jeruzalem. Daarom is Jeruzalem het brandpunt van de wereld, want daar gaat de koning wonen straks. En regeren vanuit Jeruzalem over de hele aarde. En de duivel weet dat. En die ziet met schrik en beven die tijd tegemoet. Iedereen heeft vandaag zijn mening over Jeruzalem. De Verenigde Naties, de EU, doet ook nog wel eens een duit in het zakje. Amerika, de Palestijnen, de Israëlieten, of de Joden dan in dit geval. Christen, daar heb ik ook een mening over Israël, of Jeruzalem. Maar men zegt dan vaak, en dat kun je ook horen in die politieke discussie, we kunnen het misschien over heel veel zaken eens worden, alleen Jeruzalem, dat wordt het grote struikenblok, dat wordt een heel lastig probleem. Weet u wat ik nou zo mooi vind? Dat zijn exact dezelfde woorden die God 2600 jaar geleden al gezegd heeft. Zacharia 12, vers 2 en 3. Zie, zegt de Heer, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming van alle volken. Zie, ik zal Jeruzalem maken tot een steen, tot een lastige steen, tot een lastig probleem. Daar heb je bijna dezelfde woorden. En die alle naties moeten heffen. En allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. Dat is profetisch woord. Iets wat God zoveel jaar geleden gezegd heeft, zien wij vandaag voor onze ogen in vervulling gaan. Let toch op het profetische woord. De Joden komen thuis. Jeruzalem wordt de stad van de grote koning. En de gemeente gaat naar huis. God is getrouw. Het vanmorgen gehoord in de liederen. Zijn plan staat vast met Israël, met de gemeente. En met deze wereld. De koning komt. Het gaat naar de verheerlijking van de grote koning, de Heer Jezus. Ik noem nu nog een laatste spreken. Dat is een spreken, althans daarvan zie ik een spreken van de Heilige Geest. Nu dan vers 10. Koningen, of mensen mag je ook lezen. Wees verstandig, het is nog genadetijd, laat u toch gezeggen, gij richters, groten der aarde, dient de Heere met vrezen. Dat is een ouderwets woord, maar dat betekent zowel als met eerbied en met ontzag. Verheugt u met beving, heilige vrees. Het doet me wel eens pijn, dat we in sommige kringen zo makkelijk over, en vergeef me de uitdrukking, Jezus gesproken wordt. En dat kan zo rauw klinken. En dat komt bij mij wel eens net over als we het over de buurman hebben. Ik gebruik ook meestal zelf altijd bij voorkeur Heer Jezus. Maar goed, dat is een kwestie van de interpretatie. Maar we moeten oppassen dat we er niet mee omgaan alsof het een vriend of een broeder van, ja, dat is het in wezen wel, maar niet in de betekenis die wij er vaak aan geven. Het is de heilige God die in de Heer Jezus van boven naar beneden kwam. Verheugt u met beving, vers 11, en dient de Heer met vrees. En vers 12 zegt, kust er zo, met andere woorden, geef je leven aan hem. Val voor hem op de knieën. Laat hij koning over je leven zijn. Christen, leef voor hem. Laat hij Heer over je leven zijn. En Heer betekent dat hij het voor het zeggen heeft. Je hebt mensen die komen tot geloof, tot bekering, geven hun leven aan de Heer Jezus en gaan vervolgens hun eigen weg. Maar dat is niet wat God bedoelt. Heer is het Griekse woord kurios en dat betekent dat hij het dan voor het zeggen heeft. Dat vergeten we wel eens. Dat geef ik onmiddellijk toe. Allemaal mensen. En daarom is het goed dat je er steeds weer aan herinnerd wordt. Heer wil zeggen dat hij de dienst uitmaakt. In je hele leven. Niet in een klein stukje, in het andere stukje wat me niet uitkomt. Nee. In je hele leven. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Ja, zeggen mensen, dat is ook wat. God is toch liefde? Ja. Openbaring 6 spreekt over de toorn van het lam. Heb je dat al eens gelezen? Voor zover ik weet is dat de enige plek waarover de toorn van het lam gesproken wordt. En wat roepen de mensen dan daar, die het evangelie hebben afgewezen? Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want wie zal ons bewaren? Wie zal ons, ja, zeg maar, bewaren voor de toorn van het lam? Ja, want dat staat er letterlijk. Er komt een keer een moment, dan gaat het lam toornen. Dat kan je toch niet voorstellen, maar toch is het wel. Over allen die zijn offeren, zijn bloed hebben afgewezen. Maar zegt dan vers 12, het tweede gedeelte. Welzalig allen die bij hem schuilen. Vandaag, en daarom zie ik in een spreken van de Heilige Geest, is de Heilige Geest door woord en door het getuigenis, door het lied, bezig om mensen te winnen, laat ik het dan maar zo zeggen, voor de zaak van koning Jezus. We leven nog in de genadetijd. Twee bijzondere tekenen. Ik noem u al het reilen en zeilen rond Israël. Maar een tweede gigantisch teken vandaag is de opkomst, de gigantische opkomst van de islam. En dat moeten we niet gaan bagatelliseren. Of het alleen maar op het bureau van meneer Wilders leggen, want dan kan je ook een vertekend beeld. Nee, we moeten gaan lezen wat de Bijbel over de eindtijd zegt. En dan worden die dingen niet zo met name, maar ze worden wel genoemd. Antichristelijke machten, maar dat is het. Van elke 100 baby's, zegt het Centraal Bureau van de Statistiek, die op dit moment in Nederland geboren worden, zijn er 50 uit een moslimgezin. Kan je er wat bij voorstellen over 25 jaar, als de Heer nog niet gekomen is? Enorme haatcampagne tegen Israël. Ik zei straks al, het antisemitisme is wereldwijd veel erger in de jaren 30. We hebben het een paar weken geleden gezien. Het zogenaamde vredesconvooi wat naar Gaza ging. En wat uiteindelijk, nu is bekend geworden, geleid en georganiseerd was door terroristen van de Hamas om Israël openlijk te provoceren. Maar zo worden de dingen omgedraaid. Alleen wat ik nu zeg is niet in de media geweest. Hoor. Nee, ze passen wel op. Het past niet in ons straatje hier tegenwoordig. Onlangs heeft minister... Ik zeg het verkeerd. Onlangs heeft meneer Obama tegen een Egyptische minister gezegd, en dat is per ongeluk is dat bekend geworden. Ik ben een moslim, ik sta achter de zaak van de islam en ik zal Israël wel eens aanpakken. Dus nou blijkt eindelijk dat zijn ware aard naar boven komt. Wat ingewijden altijd al gezegd hebben. En een ambtenaar van de burgerlijke stand, van de Hawaii-eilanden, waarvan hij gezegd heeft dat hij daar geboren is, heeft gezegd, nee, die man is hier nooit geboren. Kan tegen de Christus natreden. Dus hij heeft de zaak bedot, om het maar eens netjes te zeggen. Maar valt het niet op dat hij steeds meer een anti-Israël houding heeft? Nou, dat verklaart genoeg. Iedereen laat Israël in de steek. Ook dat is het profetisch woord. En daarom roept de Bijbel ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Juist in deze tijd. Maar heel dit gebeuren, daarvan zie ik een spreken van de Heilige Geest. Mensen, maak je leven op orde. Alles zegt ons vandaag, de koning komt. Maar ik moet er wel wat bij zeggen. De koning komt voor Israël, niet voor de gemeente. Vandaag een leer aan het opkomen dat zegt, wij moeten het koninkrijk hier voorbereiden, christenen. En als we alles voorbereid hebben, dan kan de koning voor ons, voor de gemeente komen. Nee, die komt niet voor de gemeente. De bruidegom komt voor de bruid, zegt de Bijbel. En voor Israël komt hij straks als de koning. Onnodig te zeggen hoe laat het is op Gods klok. Er is nog een oude dwaling die de kop weer opsteekt vandaag. En dat is de leer over de opname. Ik weet niet hoe dat in jullie contrein hier is. Maar waar ik vandaan kom, dan steekt dit in alle toonaten de kop op. Predikers en voorgangers, die jarenlang verkondigd en geschreven hebben dat de gemeente voor de verdrukking wordt opgenomen. Ze zeggen, nou, we hebben er nou eens goed over nagedacht, maar ook de gemeente moet door de grote verdrukking heen. En dan denk ik, waar hebben we het nou over? Want de grote verdrukking, ook wel anders genoemd de uren der verzoeking, ook wel anders genoemd de toren van het lam, ook wel anders genoemd de oordelen van God, zijn voor een wereld die hem heeft afgewezen. Dat zegt de Bijbel. Maar we staan zo makkelijk ook in evangelische kringen voor open, voor allerlei wind van leer. Maar we moeten ons bij het woord houden. Wat zegt de Bijbel in Johannes 5 over die dingen? Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Niet in de grote verdrukking. Want de grote verdrukking is voor allen die hem hebben afgewezen. Of Romeinen 8, ik heb het al gezegd. Zo is er dan geen veroordeling, hoort u goed, voor hen die in Christus Jezus zijn. En heel bekend is natuurlijk Openbaring 3 vers 10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ik u, gelovigen die de Heer Jezus kent, bewaren voor de uren der verzoeking, voor de oordelen, voor de toren van het Lam die over de hele wereld komen zal. Het staat er toch zo duidelijk. Ik weet niet of u wel eens in de situatie bent geweest dat u dacht dat u sterven moest. Dan valt uw masker af. Ook je vrome masker. Dan kun je op niemand een beroep doen. Niet op je man, niet op je vrouw, niet op je voorganger of je oudste. Dan ben je alleen met de Heer. En dan blijft hij alleen maar over. Hij en zijn levende woord. Is het dan goed tussen hem en tussen u? Is dan alles op orde? Is alles geregeld? Is alles opgeruimd? Amos 4 zegt, bereid u om uw God te ontmoeten. En dat kan maar zo hoor. Ik wil u niet bang maken, maar de praktijk van alle dag is dat je kunt nu gezond worden en over 5 minuten kun je er niet meer zijn. Dat is de realiteit van het leven. En daarom zegt Amos, bereid u om uw God te ontmoeten. Er is een lied dat zegt, als Jezus morgen komen zou, had ik nog 1 dag. En dan kun je jezelf afvragen, wat zou ik dan doen vandaag? Ga je dan weer naar voetballen kijken? Mag voor mij hoor. Ik ben niet tegen sport, begrijp je me niet verkeerd. Maar wat is dan belangrijkst in je leven? Misschien moet je wel wat dingen opruimen dan. Als je Jezus morgen komen zou. Misschien moet je wel naar broeders en zusters om vergeving te vragen. Dat is moeilijk hoor. Ik hoorde vanmorgen een dominee op de radio over vergeving praten. Ja, poeh. Hij had het er wel of ook moeilijk mee gehad. Misschien moet je wel stoppen met bepaalde dingen waarvan de Heer het al lang aangewezen heeft. Of misschien moet je voor het eerst al bij vernieuwing totaal hem aan hem overgeven. Nou, ik zou zeggen, doe het dan. Want niemand die hier zit heeft de garantie dat hij er morgen nog is. En trouwens, de Heer kan vandaag komen om zijn gemeente thuis te halen. We leven in spannende tijden. De koning komt. Voor Israël. Maar daarvoor komt hij voor de gemeente. Om zijn kinderen thuis te halen. Er is een lied in het Engels dat zegt, what a meeting in the air. Wat een ontmoeting zal dat zijn in de lucht. Ja, zeggen sommige mensen, maar er staat nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus twee keer op de aarde komt. Nee, dat klopt, staat er ook. Staat er ook niet, bedoel ik. Hij komt voor Israël straks op de Olijfberg. Zacharia 14, vers 14. De dientagen zullen zijn voeten op de Olijfberg staan. Maar voor de gemeente komt hij in de lucht. Wij gaan hem als het ware tegemoet. En daar mogen we naar uitkijken als gelovigen. Lettende op de tekenen van de tijden. En die zeggen mij, zijn komst is nabij. De Heere zegen u allen bij het overdenken van deze dingen.